Ja, we gaan vanavond verder met 8. De Romeinenbrief, dat weet u, dat is een lange brief. Het is een bijzondere brief. En we hebben al heel wat avonden eraan besteed. Vorige week hebben we dat stukje gelezen over die inwendige strijd. Een inwendige strijd die voor christenen geldt, maar zeker ook voor hen die Christus niet kennen. Romeinen 8 gaan we mee verder. Romeinen 8 vanaf vers 1. En ik ga eerst dat stuk met u lezen wat we vanavond gaan bespreken. Dat is Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Ja, hebt u het allemaal? Er staat Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij, andere vertaling zegt heeft jou, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het ontwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij, althans, met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Ja, weer een heel bekend gedeelte. Ik ga gewoon met u vers voor vers, wat we zo gewend zijn, met u doornemen. Het begint met vers 1. Dus er is geen verdoemenis meer. In de grondtekst staat, er is geen enkele veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Want als je in Christus Jezus bent, dan word je niet veroordeeld. Dan krijg je niet de eeuwige straf. Die eeuwige straf, dat is het eeuwig gescheiden zijn van God. En het woordje dus, dat slaat op het voorgaande. Het voorgaande waarin Paulus zegt van, ja, als ik Christus niet ken, dan ken ik wel de wet. De Joden kennen de wet. En dan zie ik het goede, maar dan kan ik dat niet doen. Het kwade is bij mij aanwezig. Als ik het goede wil doen, doe ik het kwade. Wie kan mij verlossen van het lichaam van deze dood? Gelukkig, daar is Christus Jezus. En dan zegt Paulus hier, en daarom is er dus geen veroordeling meer. die in Christus Jezus zijn, staat hier in vers 1. Dat wil zeggen, wat is dat in Christus Jezus zijn? Dat is zijn offer aanvaard hebben. En daarmee één zijn geworden met zijn lijden, één met zijn sterven om de zonde, om jouw zonde. En één zijn met zijn opstanding en verheerlijking. Dat is in Christus Jezus zijn. En dan ook in vers 1 staat, die niet meer naar het vlees wandelen, die dus geen gevangenen meer zijn van de zonde, wat we vorige week gelezen hebben, die in de oude mens aanwezig is, maar die naar de geest wandelen, die naar de verlossing mogen leven. En het staat hier in vers 2, hier verder nog, ik wil nog even iets zeggen over dat veroordelen, geen enkele veroordeling meer. Wij komen altijd bij de Heer, altijd. We komen altijd in het paradijs terecht. Als wij Christus kennen, als Hij voor onze zonde is gestorven, dan hebben we vrije toegang tot de Vader, voor altijd en eeuwig. Maar straks komen we wel voor de rechterstoel en dan zal Jezus kijken wat we gedaan hebben. Of dat in de naam van Jezus is geweest of niet. Of wij gebouwd hebben op het huis van Jezus met goud of met stro. Dus dat komt nog wel, maar het is geen veroordeling. Wij mogen altijd naar de Vader toe. Gelukkig wel. Maar soms dan komen we daar, en dat is dan jammer voor sommigen, dan komen we daar en dan zijn we behouden, maar dan als door vuur heen. Ik wil hier verder, bij vers 2, daar staat, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij, en in een van de grondteksten, daar staat, heeft jou, komt dus heel dichtbij, vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. De wet, de macht van de Heilige Geest, die wij ontvingen toen wij tot geloof kwamen, is vele malen sterker dan de macht van de zonde. En er is geen twijfel over de inwoning van de geest. Als hier staat, heeft de wet van de geest, van het leven, die hebben wij gekregen. We hoeven niet over te twijfelen. En om dat te laten zien, kijken we, we gaan niet veel tekst op zoeken vanavond, maar deze, in ieder geval in Efeze 1 vers 13. Want het is toch wel goed dat je dat elke keer weer van doordrongen bent. Efeze 1. Vers 13. Efeze 1, vers 13 en 14. Lezen we erbij. Dus dat, als Paulus hier zegt van in hoofdstuk 8 van de Romeinen, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft je vrijgemaakt, die heb je dus ontvangen. En dat staat hier in Efeze 1, vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. 1. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam, dus het woord aanvaard hebt. Toen bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus de Heilige Geest, die hebt u, hebben wij ontvangen toen wij de Heer Jezus hebben aanvaard. En de Heilige Geest is het onderpand, staat in vers 14 van Efeze. Onderpand van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, met lof van zijn heerlijkheid. Dan gaan we naar vers 3 van hoofdstuk 8. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos, machteloos zegt een andere vertaling, door het vlees. Ja, hoe kon dat nou? De wet die op zichzelf goed was, die kon de mens niet bevrijden van de macht van de zonde, kon de mens ook niet rechtvaardigen. De wet die op zichzelf goed was, die kon alleen maar de zwakheid, de fouten aanwijzen van de mens. En de mens, ja, de enige manier om van die zonde af te komen, om de enige manier om die rechtvaardiging te krijgen, was, dat kun je in het Oude Testament terugvinden, kan alleen maar doordat een rein en een gaaf offerlam voor die zonde sterft, die straf gaat dragen. En de mens die was niet in staat om die rechtvaardige straf te dragen. De mens kon het niet, want de mens is nooit vlekkeloos. Die heeft altijd zonde En uit liefde voor de mens heeft God de enige mens die nooit zonde heeft gedaan of gewild, zijn eigen zoon gezonden, juist in de gestalte van de mens, om de zonde te veroordelen in de mens. Dus de Heer Jezus werd veroordeeld omdat hij mens was. En in de mens werd de zonde bijeengebracht. En dat is wel een enorme wonder eigenlijk. En wat een liefde van de Heer Jezus. Dat hij tot zonde werd gemaakt. Hij die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde gemaakt in de mens. En in de mens werd de zonde en de mens veroordeeld. En alleen de Heer Jezus kon dat omdat hij een vlekkeloos lam was en is. En daardoor is de schuld van ons weggedaan. We gaan naar vers 4. Toen de schuld van ons was weggedaan en wij niet meer langer slaven van de zonde waren, was het mogelijk om de rechtvaardige eis, vers 4, de rechtvaardige eis vervuld zou worden, was het mogelijk dat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld zou kunnen worden. Nu waren wij geen slaven, zijn wij geen slaven meer. Nu is het dus mogelijk dat wij als mensen, dat in ons die wet vervuld wordt. Niet door ons. Sommige vertalingen zeggen dat de rechtvaardige eis van de wet door ons vervuld wordt. Dat kan niet. Wij kunnen dat niet. Maar God kan het wel. En in ons vervult hij, wordt de rechtvaardige eis van de wet vervuld. En wat is die rechtvaardige eis van de wet? Nou, die wordt samengevat in twee wetten. Hè? Namelijk, eer God de Vader. Heb hem lief boven alles. En heb je naaste lief als jezelf. En wij zelf kunnen dat niet, maar in ons wordt dat door God, door de Heilige Geest, vervuld. Het valt mij op, hoe langer je op de weg bent, hoe meer je ervaart dat je zelf niks uit eigen kracht kunt. Als je nog niet tot geloof bent gekomen en pas tot geloof, dus zo ging dat mij, dan dacht van ja, moet ik dat dan ook overgeven? Dat kan ik wel zelf en dat kan ik wel zelf. En hoe langer je op de weg bent, hoe meer dat je ontdekt van hé, ik kan het niet en daar schiet ik in tekort en daar ben ik egoïstisch in. Dat is eigenlijk de Heilige Geest die dat in onze gedachten, in onze denken duidelijk maakt. Maar we kunnen dus wel die wet vervullen, niet wij, maar door ons wordt die wet vervuld, omdat wij niet meer langer slaaf van de zonde zijn. En dat staat in vers 5. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Nou, dat als je nog slaaf van de zonde bent, in de oude natuur, die oude mens, kun je alleen maar dingen bedenken die van God afhouden. Als mens kun je nooit dingen bedenken die je naar God toe brengen. Dat kan niet. De mens is niet in staat om God te benaderen. Dat is het verschil tussen de oude en de nieuwe mens. De natuur van de mens is nou eenmaal zo dat we alleen maar de dingen bedenken die ons van God afhouden. Die bevestigen ons in onze zondige staat. Ja, misschien kent u wel die voorbeelden van, dat hoor je dan in de wereld, van nou, dat ga ik nooit, ik zal nooit vergeten wat jij gedaan hebt. En ik maak het nooit meer goed. Of ik kan het wel vergeven, maar vergeten kan het niet. Of een heel ander iets, voor mij is carrière het allerbelangrijkste, als ik dat maar red. En dat zijn wereldse dingen. En als je kunt alleen maar zulke dingen bedenken. En als je bij God bent, als de geest van God in je woont, dan bedenk je de dingen van de geest. Dan bedenk je dingen met liefde. En dan voornamelijk de agape-liefde. De goddelijke, niets terugverwachtende liefde. Nou, ik ga verder met wat ik overdacht heb in dit hoofdstuk. Vers 6 en vers 7, waar de Heer mij geholpen heeft. Vers 6 en vers 7. Het denken van het vlees is de dood. De dood, dat is gescheiden zijn van God. Dus alles wat de oude natuur, de oude mens of de mens zonder God bedenkt, is altijd af, weg van God. Dat is de dood. Maar het denken van de geest, dat is leven. Dat is het eeuwige leven en altijd bij de Heere God. De oude mens die niet wedergeboren is, dat zagen we de vorige week. Ik doe alleen het kwade, zegt de oude mens. Het denken van de oude mens is vijandschap tegen God. Ja, hoezo, denkt u misschien? Voor de oude mens is de wet van God een beperking van zijn zelfbeschikking. Een oude mens die... Je ziet in de Bijbel legio voorbeelden. En ik zal één voorbeeld noemen, waar u misschien niet zo gauw aan zou denken, dacht ik ook niet aan, maar Naaman, die generaal, die mijn laatste generaal, die wilde het zelf doen. Die wilde het helemaal zelf doen. Die wilde zelf besluiten van, hoe ga ik nou doen? Hoe ga ik nou een offer brengen aan die profeet, aan zijn God? Pas toen hij naar Gods woord wilde luisteren, wat uitgesproken werd door die profeet, pas toen hij daarna wilde luisteren en zich wilde overgeven, pas toen kon God in hem werken. Je ziet heel veel voorbeelden van mensen, maar ook om ons heen, van mensen die het zelf willen doen, die hun eigen zelfbeschikking willen houden. Dat zag je ook al bij Adam. De eerste zonde was er dat hij even groot en even belangrijk wilde zijn als God. Maar de mensen dus die denken van nou, ik kan het allemaal best zelf. Nou, de eerste zonde is er al, namelijk van hoogmoed. En de andere zonde, namelijk dat ze de grote schepper van het heelal niet danken voor het leven wat ze hebben ontvangen. Maar al zouden ze het willen, al zou een mens het willen, al zouden ze willen leven dicht bij God, dan kan het nog niet. Want zonder de aanvaring van het plaatsvervangend lijden en sterven, woont de geest niet in de oude mens en is er geen wedergeboorte en kan je dus nooit weerstand bieden tegen de Satan. Want de Satan is veel sterker dan de mens. Maar wij zijn bekwaam gemaakt, als wij tenminste, en wij allemaal, Christus kennen. 2 Korinthe 3, vers 6, ik zal het voor u citeren. Daar staat, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt dus. Om niet een dienaar te zijn van de letter, maar van de geest. We gaan naar vers 8. Nou, dat is wat, hè. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ik vind nogal wat. Vooral als je in je werk of in de buurt, in je familie, omgaat met onbekeerde mensen. En dat je dat in je achterhoofd hebt. Zij die in het vlees zijn, de oude natuur, de oude mens, zij kunnen God niet behagen. En ik ken heel veel onbekeerde mensen die goed doen. Gelukkig, denk ik wel eens. Afgelopen zondag in de gelijkenis kwam dat nog voor. De vader, ondanks dat hij zondig was, kon hij zijn zoon goede gaven geven. Ja, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Ik denk zelf dat veel mensen zonder God ervan overtuigd zijn dat zij goed doen, goede mensen zijn. Maar straks, wij hoeven niet te oordelen gelukkig, maar God oordeelt. En in het laatste oordeel zal blijken dat de lat, de goddelijke lat om zo te zeggen, die Jezus legt, veel te hoog is voor als je God niet kent, als je Christus niet kent. Maar dat is wel hoe God is. Alleen in Gods kracht is het mogelijk om die hoogte te bereiken. Alleen weer niet uit eigen kracht. We gaan dat even lezen. Dat is de tweede tekst en de laatste tekst. Ik ga nog wel even verder, maar in het opzoeken, zodat u even gerustgesteld bent. Matteüs, hoofdstuk 25. Het is ook wel goed om met elkaar te gaan zoeken in de Bijbel. Matteüs, hoofdstuk 25. Weet je, mensen zeggen van, ach, valt het wel weer mee en je moet dingen door de vingers zien. En een leraar die dingen fout doet, de leerlingen komen voor hem op en die zeggen van, ach, ieder mens doet wel eens wat fout. In Lochem had je dat gehoord. Ja. Matteüs 25, vers 31. Dat ga ik even lezen met u. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, kom, wedergeborenen, kom, kinderen van God, kom, die Jezus hebben aanvaard. U beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zal de rechtvaardig hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij dan u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u dan nu als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis zijn bij u gekomen? En dan zal de koning hen antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit aan een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal hij zeggen tegen de mensen zonder God, de natuurlijke mensen, de mensen die aan zijn linkerhand zijn. Dan zegt hij, ga weg van mij, dit is heel ernstig, hè? Ga weg van mij, vervloekte. En dan denk ik aan mijn familie, denk aan mijn buren, denk aan mijn collega's. Ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest, u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt, u hebt mij niet gekleed. Ziek, in de gevangenis, u hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook die hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig of dorstig gezien? Of als een vreemdeling of naakt of in de gevangenis? We hebben u niet gediend. En dan zal hij hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Nou, dit is de hoge lat die God legt op de mensen. En dat is onmogelijk om dat te bereiken als je de Heilige Geest niet hebt. Maar besef ook, en nu ik dat zo lees, dan besef ik dat weer, dat zij die Christus niet kennen, verloren gaan. En dat geeft ons een verantwoordelijkheid om te leven naar zijn wil. En te bidden voor de naaste om wie, met wie wij te maken hebben. En te bidden of de Heer onze mond wil openen en vrijmoedigheid wil geven. We gaan verder met vers 9. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Dat is de wedergeboorte, hè, waar Jezus op doelt. Als hij tegen Nicodemus zegt, leg de oude mens af en je moet opnieuw geboren worden in de geest. Als je Christus toebehoort, dan ben je verlost van je zonde. Dat niet alleen, maar je bent ook door de wederopstanding van Jezus, ben je levend gemaakt, want hij leeft in je. Door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is in je. Dat is een belofte die Jezus heeft gegeven. Toen Jezus bij de apostelen was, zei hij, ik stuur je een trooster die voor altijd bij je zal zijn. Die zal je leiden. Voor eeuwigheid zal hij bij je zijn, namelijk de Geest van de waarheid. De wereld kan die niet ontvangen, want zij ziet hem niet, kent hem niet, maar jullie kennen hem, want hij blijft bij je en zal voor eeuwig bij je zijn. En daar herkennen wij ook andere kinderen van God in. Hè? Aan de geest die in hem woont. Dat zult u ook vast wel meegemaakt hebben. Je komt een vreemde tegen, je raakt aan het praat en je herkent wat bij elkaar. Nou, dat is dan de geest die je herkent. Dat is zo mooi. Die hebben ook de geest. Vers 10. Als Christus in u is, dan is het lichaam dood vanwege de zonde. We zijn niet langer meer slaaf van het lichaam, van de oude natuur. En de geest is leven vanwege de gerechtigheid. We leven nog wel in dat lichaam van de natuurlijke mens. Ja, en daar hebben we ook last van. Hè. Iets verderop staat in deze brief, de ganse schepping zucht, ook wij zelf, die de geest hebben ontvangen. En sommigen onder ons lijden, ook lichamelijk, heel erg. En sommigen, misschien wel veel onder ons, hebben om die reden, omdat die ganse schepping nog steeds zucht, nog steeds zo'n last van die zondige natuur. Maar we hebben de zekerheid dat we het eeuwige leven hebben. Een leven zonder ziekte en zonder zonde. Omdat God ons de zonde niet meer toerekent. Hij geeft ons toegang tot zijn grote genade. Vers 11. Als de geest van hem die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft, dat is wel heel mooi wat hier staat, hè? Ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Wat een zekerheid, wat een geweldige belofte is dat. Wij weten zeker, staat in 2 Korinthebrief, 2 Korinthebrief staat, hoofdstuk 4, vers 14, wij weten immers dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Als Jezus zal verschijnen in de wolken, dan zal hij ons meenemen. In een oogwenk zullen we veranderd worden en zullen we een eeuwig, een onsterfelijk lichaam hebben. En als we voor die tijd zijn gestorven, dan zal Jezus ons ook opwekken. We zullen hem gelijk zijn. En we zullen Jezus zien zoals hij is, zoals in de eerste Johannesbrief staat. Nou, dat is een geweldige belofte. Vers 12. Als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die woont in ons. Dus die geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die woont in ons. En die zal ook ons opwekken uit de doden. En dan vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wel toen wij nog in die oude natuur leefden. Toen waren wij verplicht, we konden niet anders. We waren slaaf, dienaar van de zonde. We konden niet anders dan naar de zonde leven. En dan moet je niet denken dat je allemaal van die dingen doet waarvan iedereen zegt, jongen, jongen, wat is dat zondig. Maar alles wat niet naar God toe gaat, is zonde. Dan lijkt het wel goed, maar alle beslissingen, alle besluiten die je neemt, die je niet samen met God doet, die je niet doet onder leiding van de Heilige Geest, is zonde. En wij konden niet anders dan die zonde doen. Maar nu zijn we vrijgekocht, hè? Dat staat hier. We zijn niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Dat geldt voor de oude mens, geldt ook voor ons. Als wij als wedergeboren christenen naar het vlees leven, zonde doen, dan zullen we dat verderf ontmoeten. Vroeg of laat komt dat verderf, dat sterven, dat stukje sterven, komt op ons bordje. Als wij een zonde doen, dan zullen we dat ontmoeten. En Paulus, de Heere God, die roept hier dan op. In vers 13 onderaan. Als u door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u werkelijk leven. Nou, dat is toch wel een enorme belofte. Paulus die zegt ook later in de Colossensebrief, dood dan die oude begeerten die in je zijn, die op de aarde zijn. Hartstochten, ontucht, onreinheid, hebzucht. Dit kunnen wij doden, niet uit eigen kracht, maar als wij dicht bij de Heer leven, als wij onder zijn leiding leven, dan is het mogelijk om die begeerten te doden en steeds meer en meer en dichter bij Jezus te komen en meer op hem te gaan lijken. En wij doen het niet zelf. De Heere God die verandert ons en die kneedt ons en die leidt ons daarin. Door de Heilige Geest. Vers 14. Zoveel als door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Nou, dat is de liefdevolle relatie die God met ons heeft, die God met ons wil hebben. God die ons lief heeft van voor de grondlegging de wereld al. Hen die de geest van God hebben, die door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Die noemt hij in de grondtekst zonen. En onder zonen worden zonen en dochteren verstaan. Dat laat iets zien van die innige liefde en de innige relatie die God met ons wil hebben. En het zoonschap, dat is toch mooi, het zoonschap. Dat houdt in dat wij, net als de Heer Jezus, mogen delen in de toekomst in zijn verheerlijking. Vers 15. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen. We hoeven niet bang te zijn van een vader, van een liefdevolle vader. Zoals wij vroeger bang waren. Vroeger waren we slaaf van de zonde. We hoeven niet bang te zijn. Maar we hebben de geest van aanneming tot kinderen. In de oorspronkelijke tekst staat de geest van adoptie ontvangen. We zijn geadopteerd. Adopteerde, maar volledig geadopteerde kinderen van God. Wij mogen zijn naam dragen. Als je kinderen adopteert, dan geef je die dan op een gegeven moment jouw naam. En dan zijn de kinderen, ja, die horen dan bij jou. Nou, dat geldt ook voor ons. Wij worden genoemd naar God. Wij worden christenen genoemd. Wij mogen zijn naam dragen. En we mogen net als Jezus, en dat is mooi, mogen net als Jezus Abba, papa roepen. Nou, dat is toch een hele intieme, een hele liefdevolle naam. Dan ben je toch niet bang. Als je papa zegt, dan ben je toch niet bang. Hoef je niet bang te zijn. En dit roepen wat hier staat, door wie wij roepen, dat is, wordt in het Oude Testament vaak genoemd met intens bidden. In de psalmisten, de psalm wordt het vaak gezegd, ik roep naar u. En dit roepen, dit intense bidden, dit vragen naar God, dat mag. En dan kun je zeggen, Abba, wilt u naar mij luisteren, papa? Die grote schepper van hemel en aarde. Die is onze vader. Vers 16. En die geest die getuigt met onze geest. We hebben een nieuwe geest gekregen. En die nieuwe geest die wij gekregen hebben in onze harten, die getuigt, die laat ons zelf zien dat wij kinderen van God zijn. Die oude geest, die kan dat niet. Die is gebonden aan de oude natuur. Maar die nieuwe geest is onze harten uitgestort. En dan herkennen we het, dat wij kinderen van God zijn. Je herkent het ook bij anderen. Ik weet niet of je afgelopen zondagavond er was. Er waren zulke mooie getuigenissen. En je kon zo duidelijk zien dat het om kinderen van de Vader ging. Zelfs in het diepste lijden kon je merken dat de Vader hen lief heeft. En dat degene om wie het ging, dat hij zich kind van de Vader ervaart. Ik weet niet of u dat ook zo gehoord hebt. De trouwe hand van de Vader, die is dan heel zichtbaar. Van Abba, van papa. En dan stel ik me zo voor, een papa die met zijn kind loopt. En zo loopt de Vader ook met ons. En de geest, dat hebben we net, gezegd. En als wij, vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Ja, we zijn broeders, zusters van de Heer Jezus. Er is een erfenis. De erfenis gaat naar de kinderen. Die gaat naar de Heer Jezus en naar zijn broers en zussen. We hebben het recht op die erfenis. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat we dat zomaar uit genade krijgen. We zijn mede-erfgenamen net als Jezus. En voor het eerst wordt hier ook genoemd mede-erfgenamen van het lijden. Ik denk dat hier met het lijden ook wordt genoemd, bedoeld het lijden wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Jezus werd verworpen, werd afgewezen, werd gemarteld, werd gedood. Wij mogen daar ook in delen. Als wij delen in zijn opstanding, als wij delen in zijn verheerlijking, Als wij delen in zijn erfenis, dit is ook een deel van zijn erfenis. Het lijden, het sterven. En als wij delen in zijn lijden, in zijn sterven, dan staat er in 1 Petrusbrief, dat lees ik ook met u voor, verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. 1 Petrus 4 vers 13. Verblijdt u daarin, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als wij te maken hebben met lijden, dan weet dan dat de Heere bij ons is en het ook misschien nog veel erger heeft meegemaakt en ons daarin kracht en genade geeft. En als we dan delen in dat lijden, dan mogen we ons, wat hier staat, dan mogen we ook delen in zijn verheerlijking. Tot zover. Eigenlijk gaat het dit stukje verder van ik ben overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, maar dat mag mijn opvolger doen, mijn collega, mijn medebroeder.